land met Alicia, Jet en Pam.
Wij zijn
Talisa Kia,
Jette Kelt
en Pam Sikkink.
Drie kunstenaars uit Amsterdam. Onze podcast Nieuw Nederland richt zich op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe ziet over 75 jaar de nieuwe kustlijn eruit?
Tijdens onze 2 weken durende fietstocht zijn we in gesprek gegaan met bewoners op de toekomstige kustlijn. Bewoners die in de toekomst aan zee wonen. Nu wellicht boer, straks visser. Hoe denken zij en hoe denkt de rest van Nederland over het oprukkende water? Bereiden ze zich erop voor? En hoe dan?
We gaan in gesprek om met elkaar te kijken, te fantaseren en te bedenken hoe we de toekomst kunnen gaan vormgeven. De reis legden we af op onze hoge fietsen. Zo hoog dat we boven het water uitstegen. Van het Zeeuwse Cadzand naar eindbestemming het Groningse Bad Nieuweschans. Afstand 600 kilometer.
Spring achterop!
We worden wakker naast de Lek en beginnen de dag met een duik. Vanuit Vianen fietsen we naar Utrecht. Van het stille, eindeloze platteland waar we alle wind vangen naar de rumoerige stad. Vanaf de verte zien we al de hoge gebouwen uitsteken die nu voor ons de wind vangen. Utrecht, het middelpunt van Nederland. En zo ook ongeveer het middelpunt van onze tocht. We zijn dicht bij huis. Binnen een half uur zouden we weer in ons oude vertrouwde stadje kunnen zijn. Tijd, ruimte en afstand zijn iets vreemds. Dit langzame reizen doet de wereld vertragen. We passeren niet alleen, maar nemen de kilometers die we afleggen mee. De kuiten die langzaam dikker en steviger worden. Het lichaam dat langzaamaan toch vermoeider is. Maar ook de verhalen dragen we mee. In de stad is het moeilijk om scherp te stellen. Alles beweegt, ook al sta je zelf stil. Deze stadse omgeving vraagt voor weer andere gesprekken. Want in deze stad, waar de zee zo ver weg lijkt, hebben we toch veel meer met water te maken dan we denken. Maar wie regelen eigenlijk ons water? En wie beschermen ons hier tegen? Zo gaan we in gesprek met onder andere Rob Koezen.
En er is gezegd, er is een nieuw systeem dat iedereen ongeveer gelijke kans moet hebben om te overlijden door een overstroming. Dus eigenlijk om niet te overlijden door een overstroming. Dat is eens in 100.000 jaar.
Wij worden hier wel zo goed beschermd met de kennis die we hebben. Maar dragen we hiermee ook in verantwoordelijkheid om verder te kijken dan ons eigen land? We spreken met Kauthar Bouchalikt van de Groene Moslims.
Op het moment dat je gelooft dat alles door God is geschapen en daarin een intrinsieke waarde heeft, dan ga ik dus ook waarde hechten aan het leven van de mensen aan de andere kant van de wereld. Want dan gaat het ook niet meer alleen over mij, maar het gaat over die gezamenlijke verantwoordelijkheid die we dragen en welke rol en verantwoordelijkheid we daarin nemen.
Oh, we zijn gewoon in Utrecht.
Wij vinden het doodeng, dat hoge water. Ja, dus we zijn echt wel bezorgd. Dus we hopen dat jullie als kunstenaar grote dijken gaan bouwen. Waar we dan veilig achter kunnen blijven. Of boten.
Boten?
Ja, boten kan ook natuurlijk. Is misschien nog beter, want ik weet niet of we het gaan redden met die dijken. Nou, het kan zomaar misgaan natuurlijk. En dan ligt heel de Randstad onder water. Ja, ook wel weer interessant, maar ja, dan kunnen we niet meer bellen. En dan is Delft als computers kwijt, hebben we wel een probleem. Met het parlement, dat zwemt wel weer boven, maar ik ben wel bezorgd over Delft.
Waarom ben je bezorgd over Delft?
Nou, daar zit heel veel computerkapitaal.
Zit het in Amsterdam, schat, de grote computer, de knooppunt ja, nou ja. En internetknooppunt.
Mijn vrouw weet het weer beter, maar ik ben bezorgd over... Mijn zoon heeft gestudeerd in Delft, dus ik kom niet verder dan Delft.
En wat je dan meeneemt en wat je achterlaat? Nee, we hebben er vaak over zitten fantaseren. Wat je dan meeneemt en wat je achterlaat in die Randstad, wat je denkt van nou, laat dat maar gewoon in de zee zakken. En wat vinden we nou echt de moeite waard om mee te nemen? Nee, serieus, wat neem je mee? Wat laat je staan?
Wat neem je mee? Wat laat je staan? Op deze vraag hebben we allemaal onze eigen antwoorden. Dit werd aan ons gevraagd in het bijzijn van Rob Koezen, strategisch adviseur bij Waternet. Hij had zich onder andere bezig met het plaatsen van gebouwen en daarbij het overstromingsgevaar. Hij beantwoordt deze vraag, wat neem je mee, wat laat je staan? Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het grotere goed.
We zitten hier bij de Dom. Bij Waternet ben ik strategisch adviseur en ik hou me vooral bezig met klimaatadaptatie. Dus dat wil zeggen, hoe pas je aan de veranderingen van het klimaat? En dan vooral de link met de ruimtelijke inrichting. Dus, hoe kan je anders bouwen? Of moet je functies op andere plekken gaan doen? Zulke soort dingen. We hebben een heel programma klimaatadaptatie waar we daar hard aan werken. En dat gaat over de vier opgaven. Dus wateroverlast, dus water door het veel regen. Droogte, nou wel bekend de laatste jaren ineens in Nederland. Hitte en overstromingen. Eigenlijk kan je zeggen, in Nederland hebben we ons altijd heel erg gericht op het afvoeren van water. We liggen natuurlijk laag. We willen het grondwaterpeil laag genoeg houden, zodat we landbouw kunnen bedrijven en al die zware machines op die akkers kunnen, of waar dan ook. Dus we hebben alles gericht op afvoeren, omdat we altijd genoeg water hadden. En nu zie je dat door klimaatverandering we ook gewoon meer droge periodes hebben. Waardoor we ook dat water ineens heel hard nodig hebben. Terwijl alle systemen, en dan praat ik eigenlijk niet hier, meer Oost-Nederland, waar dat meer aan de hand is. Ja, maar je zegt, we moeten dat water gaan vasthouden om in die droge periodes ook voldoende water te hebben. En we zijn er tot nu toe, net zoals we ervan uitgaan dat we altijd veilig zijn, gaan we er ook vanuit, we hebben altijd water beschikbaar. En die grenzen die bereiken we, dus we moeten daar keuzes in gaan maken. En dat betekent dat we, ik denk gewoon op een gegeven moment moeten zeggen, van nou, sommige functies niet meer op deze plek. En ik ben dan vooral bezig met overstromingen. En dan heb je het echt over dijkdoorbraken van rivieren of van regionale watersystemen. En daarbinnen hou ik me ook weer erg bezig met vitale en kwetsbare functies. Dus heb je het over ziekenhuizen, elektriciteitsvoorziening, datacenters. Al zulke soort maatschappelijke functies die extra kwetsbaar zijn. Waardoor als er een overstroming is en het valt uit, gewoon grote maatschappelijke impact is of ontwrichting. Dus ik probeer het zover te krijgen, hè? Dat je heel goed nadenkt over welke functies je waar wil hebben. En dat je niet standaard een ziekenhuis in een diepe polder is. Het AMC in Amsterdam staat in de Bijlmermeer. En die hebben al een noodvoorziening in de kelder staan. Ja, bij een overstroming loopt dat onder water. Ik heb een project gedaan in Westpoort, het havengebied van Amsterdam. En daar zijn we begonnen met 15 verschillende sectoren. Dus chemie, energie, allerlei bedrijven. Depot van het Stedelijk Museum, wat daar ook zit. Interviewen van, weet jullie wat het overstromingsrisico hier is? Wat je dan ziet is, in Nederland hebben we het zo goed geregeld dat we ons totaal veilig voelen. Dus niemand maakt zich zorgen. Of je nou in een diepe polder zit of niet, of er 4 meter water kan komen te staan. Je bouwt wat je wilt bouwen, maakt niet uit wat de functie, je denkt er niet over na. En dat bleek ook uit die interviews van die 15 sectoren, was niemand zich bewust van de overstromingsrisico's. En er was 1 Amerikaan van het Stedelijk Museum, het depot. En die had er nog wel een beetje over nagedacht. Dus die heeft schilderijen hoger staan. De zware stukken stonden op de begane grond. Die zouden onderlopen, maar die schilderijen stonden hoger. Maar die had dan weer zich niet gerealiseerd, als er een overstroming is, dat de stroom uitvalt. En zijn klimaatbeheersing dus ook uitvalt. En dat noemen we dan de keteneffecten. En dat zie je vooral bij die vitale functies. Als het één valt, dan valt het ander uit. En heb je zo'n domino steentjes. Waardoor het niet alleen in het gebied waar het overstroomt misgaat, maar gewoon effect heeft op een veel groter gebied. Nou, we zijn de veiligste delta ter wereld, dus we hebben het gewoon goed geregeld. Maar het kan altijd een keer misgaan. En er is gezegd, het is een nieuw systeem, dat iedereen ongeveer gelijke kans moet hebben om te overlijden door een overstroming. Dus eigenlijk om niet te overlijden door een overstroming, dus 1 in 100.000 jaar. Alleen daardoor zijn we dat hele besef kwijtgeraakt. Het waterbeheer in Nederland is ook doorgelicht een aantal jaar geleden door een internationale club. En die zeiden, je hebt het heel goed voor elkaar, maar het bewustzijn ontbreekt. En die mensen betalen wel belasting voor waterschappen. Je betaalt allemaal gewoon je ingezetene belasting. Je weet eigenlijk niet meer waarvoor. Dus je weet niet wat daarvoor gedaan wordt. Eerst maakten we alleen maar dijken. En tegenwoordig praten we over meerlaagsveiligheid. Zeg van, nou ja, die dijken, daar maak je de kans dat een overstroming optreedt zo klein mogelijk mee. Maar als het dan voorkomt, dan kan je de gevolgen nog beperken. Door gewoon slimme keuzes in de ruimtelijke inrichting en door crisisbeheersing. Dus heb je evacuatieroutes op orde. Heb je shelters, noem je dat, plekken waar mensen naartoe kunnen gaan op het moment dat de hoogwater er komt. Weten ze wat ze moeten doen. Nou, Dordrecht is daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig. Dordrecht is eigenlijk een eiland. Die hebben 3 bruggen. En die zitten tussen de rivier en de zee in. De binnenstad ligt de waterkering dwars doorheen. Dus die kunnen ze ook niet ophogen. Dus je hebt allemaal schotten staan waarmee ze dan eventueel extra veiligheid kunnen creëren. Maar die hebben gezegd, wij willen niet afhankelijk zijn van die bruggen op het moment dat er gewoon een grote overstroming is. Dus we willen onze mensen zelf opvangen. En die zijn nu bijvoorbeeld met een nieuw gemeentehuis bezig. En dan zorgen ze dat zo'n publiek gebouw ook beschikbaar kan zijn als schuilplaats, als het een keer misgaat. En dat je dan ook nog liefst wat voorzieningen daar hebt. Zodat je nog drinkwater en elektriciteit hebt bijvoorbeeld. Je hebt een hele mooie app daarvoor, hoe overstroom ik. kan je postcode invullen en dan zie je hoe diep jouw huis onder water kan komen te staan.
Rob had het over bewustzijn. Misschien is dat wel de eerste dominosteen die velen van ongevallen kan voorkomen. Ik heb zelf eigenlijk ook geen idee op welke hoogte ik nu aan het editen ben. Even kijken. Oké, postcode. Oei, ja. Ja, je overstroomt maximaal een halve meter. Jij hebt een kans van groter dan 10% dat jij dit in je leven meemaakt. Dat kan ook morgen zijn. Ja, lekker dan. Als dit morgen zou zijn, ben ik er in ieder geval niet op voorbereid. We vroegen ons af hoe Nederland zich op dit soort scenario's voorbereidt.
Ik weet niet of je gezien hebt, maar Deltares heeft een soort adaptatiestrategieën ontwikkeld voor de lange termijn. Die hebben iets van 200 toekomstplannen naast elkaar gelegd en zo. Wat zou je dan kunnen doen als je ver vooruit kijkt? En daar komen vier richtingen uit. De eerste is open-gesloten. Dat we eigenlijk zeggen, we houden de weg naar zee open. Dus de nieuwe waterweg bij Rotterdam gaat niet dicht, maar daar stroomt het water gewoon nu vrij uit. En we blijven onze dijk ophogen. Dus elke keer doen we die toetsingen en op het moment dat de bodem verder daalt en de zeespiegel stijgt, gaan wij gewoon die dijken weer verder omhoog doen. Als de zeespiegelstijging niet te snel gaat, kan je dat dan best een tijd volhouden. Alleen dijken ophogen is niet alleen ophogen, maar ook vooral verbreden. Hè? Want je hebt een basis nodig, dus je hebt wel ruimte daarvoor nodig. Dus die ruimte moet je dan gaan reserveren.
Oké, opengesloten. We houden de weg naar zee open en blijven de dijken ophogen. Maar hoe lang houden we dit vol?
Dan heb je gesloten en dan zet je de nieuwe waterweg dicht. En dan komt daar een gemaal te staan. Dus komen er pompen te staan, gigantische pompen. Dus dan gaan we niet langer het water vrij naar buiten laten stromen, maar gaan we dat naar buiten pompen. Omdat we dan niet met de zeespiegel mee hoeven te stijgen. Dan kunnen we gewoon ons eigen watersysteempje aanhouden. Voor het IJsselmeer is bijvoorbeeld die keuze al gemaakt. Daar was ook de keuze van, willen we nou het peil van het IJsselmeer gaan verhogen, zodat we gewoon het water altijd vrij eruit kunnen laten stromen bij de afsluitdijk. Toen bleek van ja, dan moet je al die stadjes die aan de Zuiderzee liggen, al die dijken moeten omhoog. Dus al die historische stadjes gaan daar aan. Los van dat het ook heel veel geld kost. Dus we kunnen beter gewoon trapsgewijs pompen gaan bijplaatsen op de afsluitdijk. Maar tegelijkertijd maak je natuurlijk ook kwetsbaarder. Want je wordt wel afhankelijk van de stroom die je dan hebt en of die pompen het doen. Dus daar moet je wel goed over nadenken.
Bij gesloten houden de weg naar zee juist dicht. Denk aan een soort muur om Nederland heen.
Dan heb je zeewaarts. Dan maken we eigenlijk een nieuwe kering. Een stuk voor Nederland. Dus er komen gewoon nieuwe eilanden voor Nederland. Al dan niet gecombineerd met vliegveld, woningbouw, windmolenparken, noem maar op. En dan krijg je eigenlijk een soort waterberging voor wat nu de kust van Nederland is. En dan kun je water inpompen. Kan je het er weer bewaren. En op het moment dat het kan, dan pomp je het daar weer uit of laat je het daar eruit lopen.
Zeewaarts. Allemaal nieuwe waddeneilandjes.
En de vierde, dat vinden mensen het meest spannende, is meebewegen. Dan zeg je even, oké, we hebben zeespiegelstijging. We moeten gewoon zorgen dat we daarmee dealen. En misschien moeten we bepaalde delen opgeven. Of we moeten op een andere manier gaan bouwen. Of we moeten veel meer drijvend gaan bouwen. We moeten ons zo gaan aanpassen dat we gewoon die zeespiegelstijging kunnen handelen. Of je kan ook zeggen, we gaan stimuleren dat mensen naar het oosten gaan al. Hè. Je kan door de werkgelegenheid te verplaatsen of daar vooral de investeringen heen te gaan doen, kan je langzaamaan die accenten gaan verschuiven.
Meebewegen. Wat maakt het dat we dat zo spannend vinden als mens? Ergens lijkt het wel alsof we het op dat soort punten drijven, dat we niet meer anders kunnen dan meebewegen. Op zoek voor wat lunch raken we in gesprek met Jossan en Saar.
Nou, ik ben Saar.
Ik ben Jossan.
En we zitten nu op Utrecht Centraal.
Wij komen uit Huizen en we komen hier alleen even iets eten.
Wat is jullie band met water? Hebben jullie een herinnering aan water?
Ja, water. Ik vind water heel eng eigenlijk. Want ik hou niks van, want als ik niet kan zien wat er onder me zit, vind ik dat heel eng. Maar ja, Huizen, daar, overal waar je kijkt is er wel een riviertje of zo. Ja. Dat we zeg maar onder zeeniveau komen. Ja, het gaat wel gebeuren, denk ik, gewoon in de toekomst. Ik denk dat Nederland ook wel echt een probleemland wordt. En ik denk ook echt meerdere gebieden, want nu is het, valt het nog wel mee hoeveel het is. Maar ik denk nu ook echt wel, zeg maar, wij, Huizen en zeg maar de steden die veilig stonden.
Wat kunnen we daaraan doen?
Meer groen. Dus
minder
landbouw en zo. Ja. Groener wonen, denk ik ook. Water vasthouden.
Doen jullie er zelf iets aan?
Volgens mij
niet.
Eigenlijk denk
Tenminste,
ik...
niet bewust.
Nee, niet bewust.
Misschien doe ik iets, maar weet ik dat niet. Ja. Kan natuurlijk. Maar...
Ja, ik denk dat ook. Dat we het eigenlijk misschien onbewust wel iets goeds doen,
ja.
Maar niet genoeg. Ja, wat kan je doen? Ik weet eigenlijk ook niet echt wat ik zeg maar kan veranderen.
Wat dat ik
echt...
nu zelf inderdaad zou kunnen doen. Want dat is toch iets wat je toch met z'n allen moet gaan doen.
Maar ja.
En ik vind het ook zo lastig om dan in mijn eentje iets te gaan doen. Omdat ik dan toch denk, het is een slechte inzet hoor. Maar omdat ik dan toch denk, heeft dit nut? Nee, het heeft geen nut, want ik doe het in mijn eentje.
Ja, wat heeft het voor nut? Want ik doe het in mijn eentje. We zijn allemaal wel bekend met het schuldgevoel en de vraag wat het voor zin heeft. Als je iets voor je gevoel alleen doet. In de vorige aflevering hebben we het veel gehad over wie de verantwoordelijkheid draagt voor het klimaatprobleem. De burger, bedrijf, de politiek. We gaan in gesprek met Kauthar Bouchalikt, voorzitter van de Groene Moslims. Die door middel van haar religie op persoonlijk niveau haar verantwoordelijkheid neemt. En daarnaast kritisch kijkt naar grote bedrijven en de politiek.
Mijn naam is Kauthar en we zitten in Utrecht, net achter de Domtoren om precies te zijn. Ik werk als publicist, organizer, journalist. En in die verschillende rollen die ik heb, probeer ik te werken aan een betere wereld. En dat klinkt super vaag, maar dat heeft ook te maken met de klimaatcrisis. Dat heeft ook te maken met hoe we omgaan met de mensen die geraakt worden door de crisis. En ik probeer daarin een rol te spelen. Nou, Stichting Groene Moslims is een groep die vanuit islamitische principes en idealen ook een steentje bij probeert te dragen aan een groene, duurzame wereld. En een concept en een soort geloofsprincipe wat daarin heel belangrijk is, is het rentmeesterschap. Dus het geloof dat deze aarde ons door God is gegeven en dat we daar goed voor moeten zorgen. Vanuit de islam heb je hebt dan de Koran en je hebt een soort van 5 leefregels. Dat is dan het gebed en de ramadan, dus die zijn heel concreet. En dan heb je de profeten. Dus het is een soort palet van verschillende richtlijnen en concepten die dan soms heel concreet worden vertaald naar gedrag en soms niet. Bijvoorbeeld, er staat niet in de Koran dat je afval moet scheiden. Maar als je erover gaat nadenken, van oh wacht even, van oké, goed zorgen voor en verantwoordelijkheid nemen. Oké, ik ga afval scheiden. Dus het werkt vaak zo door dat het zeg maar een soort abstract concept is. En als je dan daar verder over nadenkt of er zijn regels over, dan kun je dat wel duurzaam vertalen. Wat de profeet heeft gezegd is bijvoorbeeld, al zou je een rivier aan water hebben, gebruik alleen wat je nodig hebt. Nou, dit gaat over excessief gebruik van onze grondstoffen. Dit gaat over kapitalisme. Dit gaat over hoe je als consument verhoudt tot je grondstoffen. Zo verhoud ik mij tot natuur. Niet verspillen en heel bewust zijn van wat ik gebruik. En dat geldt dus ook voor al mijn andere dingen. Het voorbeeld wat ik je net gaf over de rivier en daarin je zo min mogelijk gebruiken, dat was van 1400 jaar geleden. Dus ik denk dat het juist andersom is dat duurzaamheid al heel lang onderdeel is geweest van de islam, nog voordat wij over duurzaamheid spraken. Pas veel later is het idee ontstaan van, hey, eigenlijk moeten we misschien op een andere manier nadenken over consumptie. En waar het ook mee te maken heeft, is op het moment dat je gelooft dat alles door God is geschapen en daarin een intrinsieke waarde heeft, dan ga ik dus ook waarde hechten aan het leven van de mensen aan de andere kant van de wereld. Want dan gaat het ook niet meer alleen over mij, maar het gaat over die gezamenlijke verantwoordelijkheid die we dragen en welke rol en verantwoordelijkheid we daarin nemen. Dus geloof speelt in die zin een rol dat het dan ook helpt om na te denken en bewust te zijn van welke rol je er zelf speelt. Nadenken over je medemens, nadenken over de wereld, proberen eigen verantwoordelijkheid te nemen en daar zelf ook moeite voor durven doen. Als het gaat om bijvoorbeeld wie betalen belasting, wie niet, welke bedrijven worden gespaard, welke niet. Dus die verantwoordelijkheid is nu nog onevenredig verdeeld. Je kunt niet een burger vragen om heel bewust en duurzaam te leven en tegelijkertijd niet durven om dat ook tegen een bedrijf te zeggen. Dus de verantwoordelijkheid is aan ons allen. En heel klassiek, maar als je meer macht en meer geld hebt, dan hoop ik ook dat je wat meer terug durft te geven. Voor sommige mensen is die transitie veel duurder. Als die dan bijvoorbeeld niet meer met gas kunnen koken of niet meer een auto kunnen rijden. Wat kunnen wij dan doen om iedereen te helpen daarin mee te gaan? En dat is heel belangrijk om bij stil te staan, want alleen samen kan het en anders niet. Ik denk dat Nederland een mooie voorbeeldfunctie zou kunnen hebben. Kennis die we hebben en kunnen delen van zo ga je om met water. En tegelijkertijd in Nederland hebben we het gewoon echt relatief goed. Wij worden nog niet geraakt door hele heftige weersomstandigheden. En wij zouden juist een voorbeeld kunnen zijn als het gaat om ambitieus klimaatbeleid. Dat we ook gewoon durven. Dat we durven zeggen van, hey, laten wij de grote vervuilers wat meer betalen. Als het gaat om grote bedrijven die heel veel uitstoot hebben. Dus dat we ook niet alleen kijken naar de burger. van hey, beste burger, probeer wat vaak vegetarisch te eten. Maar ook van hey, beste groot bedrijf, probeer ook wat duurzamer te zijn en betaal ook gewoon je belasting. En draag op die manier bij. Dus in die zin hoop ik dat het ook lukt om soms wat zelfkritischer te zijn en niet bang te zijn om ook een beetje last te ondervinden. Want dat het vervelend is, ja, dat sowieso. Maar we kunnen wel met z'n allen hier doorheen. Wat politiek leiderschap betreft, kijk, aan de ene kant inderdaad, daarvan denk ik wel van, oké, het is belangrijk dat politici meer verantwoordelijkheid nemen. En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat bijvoorbeeld burgers ook naar de stembus gaan. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Dat op het moment dat vanuit de samenleving een steeds meer gedragen geluid is van, hey, wij willen echt veranderen. Daarna nog belangrijk is dus dat dat wordt vertaald naar politiek en beleid. Want dan kunnen politici niet meer zeggen van, ja, maar de draagvlak is er niet. Want dat is wat nu soms wordt gezegd. Van ja, we willen wel die klimaatakkoorden en Parijs en dat soort dingen, maar we moeten ook niet te snel. Terwijl ik zoiets heb van, ja, we zijn al 40 jaar te langzaam, zeg maar. Dus daar is het dus wel een verantwoordelijkheid die, denk ik, wat beter opgepikt kan worden. Als het gaat om wie wordt het meest geraakt door de klimaatcrisis, op dit moment zitten wij nog redelijk droog. Er zijn al vluchtelingen die onder andere door de klimaatcrisis moeten vluchten. Aanhoudende droogtes en heel gek weer. En dan kun je gewoon echt niks mee. Je kunt niet je landbouw nog blijven doen. Dus voor sommige plekken en landen is al concreet hoe erg het eigenlijk is. Het is heel belangrijk om het alleen aan onszelf te denken. En onze generatie, maar ook de volgende generaties. En dus de mensen aan de andere kant van de wereld. Het bewustzijn van privilege, dat is echt het allereerste. Want uiteindelijk kun je niet zeggen van, hey, ja, duurzaamheid is superbelangrijk. Maar laten we het vooral niet over Zwarte Piet hebben. En zo kunnen we niet samenwerken, denk ik, met z'n allen. Als er alleen voor het één deel van onrecht oog is en voor het andere niet. Ik ben heel erg voor het dialoog en gesprek en dat is super belangrijk. En tegelijkertijd, het moet ook hier van beide kanten komen. En daarin moet ook verantwoordelijkheid genomen worden, denk ik. Wat wel nodig is, is dus de bereidheid om ook misschien soms moeilijke en ongemakkelijke gesprekken te voeren. Dat betekent niet dat iemand zich persoonlijk meteen aangevallen hoeft te worden, maar wel beseft van, oké, ik ben onderdeel van een systeem en dat heeft mij in deze rol geplaatst. En wat kan ik doen om dat te veranderen? En dat is echt geen leuk gesprek. Maar laten we dat vooral doen en dan van daaruit verder kijken. Soms moet je ook heel persoonlijk met mensen het gesprek voeren. En dat ik vanuit Groene Moslims, vanuit religie spreek en daarin verbinding vind met sommigen, betekent niet dat ik niet kan werken met mensen die niet religieus zijn. Die vind ik dan weer op een ander niveau, op een andere manier. Dus dat is ook van, hoe krijg je mensen mee? Leer ze ook kennen en ook hun zorgen. Ja, ik snap het heus wel dat een havenarbeider zoiets heeft van, ja, komen ze weer met klimaat? Ja. Maar als dan een verhaal komt waarin klimaat ook voor de havenarbeider is, ja, dan heb je een ander gesprek, denk ik.
We eindigen de avond met een broodje falafel bij de Kebab Factory.
Opruimen, ja, ja, jullie worden verwend.
Wat is dit?
Turkse thee.
Lekker.
Voor mezelf heb ik munt thee genomen.
Waarom?
Omdat ik Turkse thee te sterk vind.
Dit goed nemen?
Ja, dat kan ook heel lekker zijn. Zal ik een beetje inknijpen?
Altijd heeft een soort van citroenengekte.
Ik ben citroengek. Wil jij ook citroen erin?
Een beetje citroen.
Oké. Okay.
Ja. Moe en voldaan gaan we naar bed. De verhalen van de afgelopen dagen beginnen zich nu toch wel echt op te stapelen. We leggen verbanden en merken grote verschillen. We horen zowel tegenovergestelde als overeenkomende gedachtes. Tijdens het gesprek met Rob dachten we weer even aan het gesprek met meneer Lokersen uit Zeeland. Dat hij vertelde naar huis te rennen om zijn broer te waarschuwen en niemand die hem geloofde, tot het water in de keuken stond. Hoe kunnen we de noodzaak om mee met het water te moeten bewegen voor zijn? Gisteren zaten we nog in de auto, onderweg naar het boerenprotest, waarbij de vluchtelingen als schuldigen werden gezien. Voor de een de schuldige, voor de ander het slachtoffer. De problemen van het klimaatprobleem gaan verder dan alleen de zee die stijgt. Zoals Kautar al zei, er zijn al mensen die er last van hebben en daarom moeten vluchten. We komen weer terug bij de dominosteen. Het een heeft invloed op het ander. Alles staat met elkaar in verbinding. Alles is een reactie op een reactie op een reactie. We realiseren ons dat de dominostenen die we hier omgooien, elders vallen. De tocht vervolgt zich richting Amersfoort en Zwolle, waar we spreken met Bea, die ons vertelt hoe onze stem meetelt in de besluitvorming over waterschap.
In grote lijnen zijn we het natuurlijk allemaal met elkaar eens. ik chargeer het wel eens. Want je hebt natuurlijk partijen die zeggen van, ik wil dat het zo goedkoop mogelijk gebeurt. We willen verder ons niet bezighouden met klimaatadaptatie en dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk allemaal een beetje, dat vinden we randvoorwaarden. En dat vinden we eigenlijk dat er zo min mogelijk geld aan besteed moet worden. Die partijen zijn er.
En ook hoe een wijk in Zwolle zelf meebeslist over de dijk.
Heel veel mensen wisten niks van de dijk af hier. Het was nog bij niemand, in het begin was bij niemand bekend de dijk. Zelfs ik wist niet eens dat wij hier een dijk hadden.
Dit project en deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Casper,
Mathea,
Jesper,
Vera,
Meerte,
het We Are Warming Up Festival,
Meis,
Jan,
Raymond,
Waternet,
Nora,
Olivier,
Tineke
en alle sprekers.
Wij zijn
Talisa,
Jette
en Pannen.